En vanavond komen wij toe aan Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon, op hoge toon, met psalmen prijzen of zoiets. Ja. Ik vond het wel aardig om dat te zingen. Ik heb hem geleerd op school, uiteraard. En het was een van mijn favorieten, moet ik u zeggen. Maar het komt waarschijnlijk omdat hij een van de weinige psalmen was die in majeur gezet was. Ik ben met Johannes de Heer zijn zangbundel groot gebracht en dat is majeur. En dan ineens dan op school, dan moet je versjes zingen. Psalmversjes. Oneerbiedig, maar psalmversjes. En dan was het mineur. Ik heb er nooit aan kunnen wennen. Tot vandaag niet. Maar toen maar. Maar Psalm 138, dat ging nog wel. Ja, zeker het eerste deel. Want dat is inhoudelijk ook positief. Daar wordt ineens weer gezongen. Psalm gezongen, of heet het gepsalmzongen? Oh. In de tegenwoordigheid der goden zal ik u psalm zingen, staat er. Ik zal mij nederbuigen, vers 2, naar het paleis uw heiligheid. Engelse vertalen daar tempel. En houden daar dus constant problemen mee. Wij niet, er staat paleis, dus daar val je niet over. Totdat iemand je vertelt dat het woord eigenlijk een tempel is. En dat is dan weer voer voor de schriftcritici. Die dan zeggen, ja, als die psalm van David is, dan, dat ken niet, want er was geen tempel toen. Maar het woord hier vertaald met paleis wordt inderdaad meestal, bijna altijd, vertaald met tempel, maar soms kan het niet, hier ook niet. En de betekenis, zegt Hirsch, Samson Hirsch, die zegt, het is een publiek gebouw, een groot publiek gebouw. Het woord heeft de betekenis eigenlijk van dingen samenvatten, bijeenbrengen, enzovoorts. En dat is het dan. En als het dan een tempel is, oké. Ik heb trouwens bij het woord paleis, naar uw paleis, het Hof der Hoven, heb ik bij de bereimde versie altijd gedacht dat is de hemel. En nooit gedacht dat het de bedoeling was dat hiermee een aards heiligdom zou worden aangeduid. Dus ik heb er sowieso geen problemen mee. Ik denk ook dat het daarover gaat, namelijk over hemelse dingen. Dat zou niet voor het eerst zijn, en ook niet voor het laatst, dat gesproken wordt over hemelse paleizen, een hemels koninkrijk, een hemels Sion, een hemels Jeruzalem. En dan heb je nog de Ivory Palaces, dus, er komt ook uit een psalm, die ivoren toren, hebben wij daaraan ontleend. Hoe heet het lied? Voilà, van de Ivory Palaces. Nou ja, zoek het maar een keer op. Het doet er ook niet zoveel toe. Waar het over gaat is dat dat paleis niet noodzakelijk een paleis is hier op aarde of zoiets. Het is de zetel van God. Dat kan een tempel zijn. Dat kan de hemel zelf zijn, wat het maar is. Als God er is, wordt het een paleis. Een groot publiek gebouw waar men samenkomt om de Heer te loven. En een letterlijke tempel is daar uiteraard een goede uitbeelding van. Een psalm van David heet hij, dat was de vorige psalm niet. Althans, daar staat het niet bij, dus wij weten dat niet. Maar die vorige psalm wordt gekenmerkt door de introductie. Waar staat dat wij weenden aan de rivieren van Babylon, de stad aan de vele wateren. En wij weenden als wij gedachten aan Sion, Sion is de naam van de locatie van het paleis van David. Het is toch een paleis, meer dan een tempel feitelijk. Sion is de burcht feitelijk, hè? Sion, niet de tempelberg. En bij Sion, als je het, waar je het ook tegenkomt in de Bijbel, zou je prima moeten denken, natuurlijk aan Jeruzalem, maar meer specifiek aan het Davidische huis. Dat is Sion en het hoort thuis in Jeruzalem. Maar daar wordt geweend, staat er, want er wordt niet gezongen. Bij het wenen heeft men geen harpen nodig. En de harpen hangen aan de wilgen, staat daar. En die doen het goed. De wilgen doen het goed aan de wateren, dat weet u. Ja. En de wilgen, dat is vaak, dat is toch treurig eigenlijk. Hè? Zo, bij treurwilgen wel, zeker als er nog harpen in hangen. Ja. Ja, wij kennen de Nederlandse uitdrukking, dat heb ik vorige keer natuurlijk ook gezegd. Maar ik heb geen idee waar. Ja, dat komt hier vandaan. Maar. Ja, en nogmaals, het was niet de harp, maar de lier heet dat in het Nederlands. Maar toen maar weer. En waar dat echt dan vandaan komt, weet ik. Ja, ik ken het uit de klassieke literatuur natuurlijk. Maar daar hing de bard hing ook. In de boom. Omdat er niet gezongen mocht worden, want het was feest. Vind wel aardig. Nou goed. In plaats daarvan hadden ze natuurlijk een DJ. Zo is het tegenwoordig. Er mag niet gezongen worden, want we hebben een DJ. We gaan muziek gemaakt worden. We hebben Armin van Buren. Maar ja, toch maar. Hier krijg ik problemen weer mee natuurlijk. Maar toch, ja. Toch maar weer. Maar ik zie dat plaatje zo voor me in gedachten. Dan krijg ik dat, hè. Toch maar. Maar er wordt niet gezongen, want het is een trieste bedoeling. Het was wachten, heb ik u gezegd, heel samenvattend. Eigenlijk is het wachten op de wederkomst van Christus die een oordeel zal brengen over Edom. Letterlijk en met name in vers 7. En daarna over Babel met name in vers 8. En in die tussentijd ja, ziet het er niet best uit. Want Babel regeert, dat is het eigenlijk. En dat is de situatie feitelijk van onze bedeling. Tot in de dagen, tot en met, kan je misschien zeggen, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Want, en ik weet niet of ik u dat nog gezegd heb. De 70ste week van Daniël eindigt met het verschijnen voor het eerst officieel van de Heer Jezus Christus. Dat is zijn wederkomst. Als 1 Thessalonicenzen 4 zegt, de Heer zelf zal nederdalen. En wij vragen ons af wanneer dat dan zal moeten zijn. Dan is dat het einde van de 70ste week van Daniël. Maar wat nu volgt, dat neemt een boel tijd om dat uit te leggen. Maar dan moet dat grote rijk van Babel, dat wereldrijk van Babel, letterlijk, met letterlijk Babel, hier op aarde nog beginnen. Dat is dan niet geëindigd, en dan beginnen dus de 1000 jaar. Dat rijk van Babel moet nog beginnen, en de opbouw van het koninkrijk van Christus trouwens ook, en Jeruzalem zelf ook. En dat gaat dan min of meer gelijk op. En dat is dus pas na de 70ste week van Daniël. En ja, meer ga ik er nu maar niet over zeggen, denk ik. Want ik geloof niet dat dat zoveel zin heeft nu. Maar het is van het grootste belang om te zien dat er een aanzienlijke periode verloopt sinds het eind van de 70ste week van Daniël, totdat de volkeren als zodanig aan Christus zijn onderworpen. En dat is pas bij Armageddon, om zo te zeggen. Dat is bij de eindstrijd der volkeren, noemde Johannes de Heer dat. Want dat is, als u mij vraagt, 33 jaar later. Die 33 jaar, dat is waar, die heb ik uit de Bijbelse symboliek. Dat schijnt niet te mogen, heeft men mij verzekerd. Maar dat er zo'n periode is van binnen een generatie, Ja, dat haal ik niet uit de symboliek. Dat is gewoon letterlijk. Domweg gewoon letterlijk wat de Bijbel leert. Zie? Maar ga ik nou niet verder op in. Dan ben ik meteen weer van het eigenlijke onderwerp af. Het gaat er maar om dat er inderdaad zo'n periode zou verlopen. De lengte wordt hier ook niet geweten. Van dat Babel aan de macht is. Het zij overdrachtelijk, het zij letterlijk. Die vrouw, die hoer aan de vele wateren. En waarbij de wereld zich bevindt in de macht van Babel. Dat is een treurige aangelegenheid. Dat is wat hier beschreven wordt. Je kunt het zo uittekenen. En daarom spreekt het waarschijnlijk ook zo tot de verbeelding. De Rivers of Babylon en dat soort dingen. Het is gewoon één plaatje. Je ziet de rivieren van Babel. Je ziet de wilgen. Je ziet de harpjes erin hangen. En dan zitten ze dan te treuren aan de rivier, ja, aan de oever van de Snelle Vliet. Een treurig volk zat of zoiets. Het was een meisje, geloof ik, maar toen maar. Zo, u ziet, het is klassiek, zoiets. Ja. En het is wachten op dat Ere gedenkt aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem en dat soort dingen meer, enzovoort. Het is stil, het is treurnis. Dit in tegenstelling tot de volgende psalm, die we nu onder ogen hebben, psalm 138. Daar is dan David, dat is die man van Sion. Leg hem even naast psalm 137 vers 1. Wij weenden als wij gedachten aan Sion. Sion, dat is die van het Davidische huis. Psalm 138 komt, psalm van David. En dan meteen, ik zal u loven met mijn gehele hart in de tegenwoordigheid der goden. Dat betekent ook gewoon maar de machtigen. Desnoods de machthebbers, als dat wat sterker is. In de tegenwoordigheid der goden zal ik u psalm zingen. Of dat de goden zijn, ik moet u zeggen, er bestaan geen goden, er is maar één God. Dit is 1 Korinthe, wat was het? 8? 10? 8, nog. Er is maar één God, de andere zijn afgoden. En of hier engelen mee bedoeld zijn, nou denk het niet. Ik denk gewoon goden in de zin van de machtigen hier op aarde. Zo wordt die term, zeker in de meervoud, zoals hier, Elohim, meerdere keren gebruikt. Zij worden geacht de rechters van Israël te zijn en te zetelen in de poorten. En als er een probleem is, moet men met zijn tegenstander naar de goden gaan in de poort. En dan moet rechtgesproken worden, dat is het dan. Het zijn gewoon de machthebbers in het volk. De vorsten, de edelen, de prinsen, wie het maar zijn. In de tegenwoordigheid der goden zal ik u psalm zingen. De heer zelf wordt ervan beschuldigd dat hij zich aan God gelijk maakt. En die maakt een melding van dat ergens in de psalmen van heel Israël gezegd wordt, gij zijt goden. En dus waarom zou ik dat niet kunnen zeggen? Het is maar hoe je het uitleggen wil. Maar in de tegenwoordigheid der machtigen zal ik u psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen. Let op nederbuigen, dat is onderwerping. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid. Daar waar u zetelt. Het paleis. Daar waar men samen zou komen. Daar waar eventueel de troon staat dus. En ik zal, ik geloof het niet dat het anders opgevat wordt, traditioneel eigenlijk. En ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Heb ik u niet laatst uitgelegd of althans verteld wat goede tierenheid feitelijk betekent? Ik meen van wel, hè. De essentie van het woord is trouw aan beloften. Het hangt rechtstreeks samen met geloof. De goede tierenheid van God houdt in, dat woord dus, het Hebreeuws, ik heb het niet bij de hand, maar het Hebreeuwse woord houdt feitelijk in de betrouwbaarheid van God die beloofd heeft. En hij is de enige van wie je ooit leest dat hij goede tier is. Tenminste, ik herinner me niets anders dan dat. God is goede tieren, maar dat betekent God is trouw aan zijn woord. Hij doet wat hij beloofd heeft. En zo zal men het woord dus altijd moeten lezen. We hebben daar geen woord voor, dus we moeten het hiermee doen. Ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid, om de trouw aan uw woord, aan uw belofte, en om uw waarheid. En waarheid is een synoniem dan ineens, hè? Want waarheid, ook die heb ik wel vaker uitgelegd, waarheid is waarheid omdat die blijft. Alles wat blijft is waar, dan wel van waarde. Waardevol, dat kan ook, maar dat is fundamenteel hetzelfde. Er zijn weinig dingen die... Wij gebruiken het woord duurzaam en duurzaamheid tegenwoordig. Dat hebben ze uit het museum gehaald of uit het archief ergens een paar jaar terug. Het woord duurzaam en nu is het een modewoord, hè. Nou ja, goed. Er zijn nog een paar van die woorden, maar ik zal ze u besparen. Ik doe mijn best om ze niet te noemen. Spaarverslimmers, hebben we daar al van gehoord? Spaarverslimmers, 3 keer woordwaarde. Spaarverslimmers. Nee? Heb je geen televisie? Oh. Spaarverslimmers. Ik weet niet meer waarvan het was. Van een of andere bank of zo. Ja, spaarverslimmers. Verzin ze maar. Nou ja. Zo, duurzaamheid. Ja. Het wordt, milieuneutraal bezorgd, heb ik ook begrepen. Milieuneutraal wordt bezorgd. Jongen, wat denken die lui van het Nederlandse volk? Dat het achterlijk is? Je zou het wel denken dan. Dus hoe lang houden ze dat nog vol met die onzinnige... Nou ja, laat maar zitten. Ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid, omdat het blijft. Om uw goede tierenheid en om uw waarheid, die ook blijft. Het is namelijk 2 keer hetzelfde. Het gaat om het geloof van God, maar zo heet het in Romeinen hoofdstuk 3. Zijn trouw. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord. Zie je? God is trouwens heel goed. Gij hebt uw woord groot gemaakt. Groots mag ook, als u dat meer zegt, sterk gemaakt. U houdt u aan uw woord en dat is wat we van u ook verwachten. Dat is uw reputatie, uw naam. Gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. God doet zijn naam eer aan, om zo te zeggen. Hij is wie hij zegt te zijn. Hij was en is en hij zal komen. Maar ik bedoelde eigenlijk, ik ben die ik ben. Dus de onveranderlijke. En God vervult dus zijn woord. Dat woord namelijk met betrekking tot een koninkrijk, dat zal geopenbaard worden. Want dat is in het algemeen, als je het heel sterk samenvat, dus zo kort mogelijk moet zeggen, de essentie van heel de Bijbelse boodschap. Namelijk, nee, niet hoe een zondaar rechtvaardig wordt. De samenvatting, zo kort mogelijk, God brengt een koninkrijk. Dat is wat hij van alles beloofd heeft. En dat zal hij doen, dat is in hoge mate natuurlijk al gebeurd. Maar het moet nog geopenbaard worden in de toekomst. En dat is sinds bladzijde 1 van de Bijbel, om zo te zeggen. En God werkt dat uit, dus wat hij doet... En daar gaat het hier ook over. Bovendien, het is David, historisch althans, het is David die het schrijft. En hij is de koning, dat wil zeggen de stamvader van de beloofde koning, van de Messias dus. En met dat het koningschap aan David gegeven wordt, wordt gezegd, het zal van uw huis niet meer wijken. Daar blijft het bij. En God vervult zijn woorden. Dat neemt niet weg dat dezezelfde woorden gelegd worden, maar dit is niet nieuw wat ik nou ga zeggen natuurlijk. Dezezelfde woorden worden als het ware gelegd in de mond van de Heer Jezus. Maar ook in de mond van een gelovig overblijfsel. zowel in onze dagen als in de dagen van de wederkomst van Christus. Een van de allereerste avonden, misschien wel de allereerste avond dat we over de psalmen spraken, moet ik u dat verteld hebben. Zo gaat het. Psalmen zijn in de eerste plaats woorden van de Heer zelf en daarna van een gelovig overblijfsel uit onze dagen, dat is de gemeente, en daarna, chronologisch, van een overblijfsel in de toekomst. Dat kan je wat mij betreft Israël noemen, maar toen maar. En dan kan je ook nog een stap verder, namelijk in het overblijfsel, gelovig overblijfsel uit de volkeren, voor zover dat wat anders is, want het is verder het punt niet. En vandaar ook die wisseling steeds van vanuit een historisch standpunt dan toch naar de toekomst. Grote woorden die historisch niet goed te plaatsen zijn, maar dat is omdat ze een profetische betekenis ook hebben. En vandaar ook de wisseling dikwijls tussen het enkelvoud en het meervoud. Ik dit en ik dat, en daarna wordt het ineens wij. Dus soms wordt het nog afstandelijker, zij. En het gaat nog steeds over hetzelfde. Hebben jullie dat? Nou, we lezen maar gewoon door. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Dat wil zeggen in mijn leven, in mijn levenswandel. Deze woorden zijn tamelijk gemakkelijk aan David toe te schrijven, op David toe te passen. Zijn naam staat erboven, dus het zal wel. Ik vraag me dan onderweg altijd wel af, ja, als men daar dan bezwaar tegen heeft, omdat het begrip tempel hier staat en die was er niet in de dagen van David, over welke koning zou het in vredesnaam of in hemelsnaam dan moeten gaan? Dan is zo'n psalm toch verder niet historisch te plaatsen. Mij maakt het niet zoveel uit, omdat er geen historische gebeurtenissen expliciet vermeld worden. En dat blijft dus gewoon een profetische psalm. Dat schijnt ook niet iedereen te begrijpen, maar zo gaat dat nou eenmaal. Ook als de psalm wel spreekt over het verleden, duidelijk, meestal omdat het erbij staat, dan nog blijft het profetisch. Zie? Geldt voor de voorgaande natuurlijk ook. Maar ten dagen als ik riep, vers 3, zo hebt gij mij verhoord, gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Nou ja, ik kan het ook anders stellen. Noem dan eens iemand die riep uit zijn benauwdheid tot de Heere en die hoorde toen. Ja, Jona is ook goed natuurlijk, maar wat blijft dezelfde vraag? Nog eens iemand. En om de 4 weken of zo halen we hier toch Hebreeën 5 aan. Die van dat hij, Christus, hoewel hij de zoon was, staat er gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat hij gebeden heeft geofferd onder tranen. En dat hij verhoord is geworden uit vrezen en geheiligd is geworden. Of gereinigd, wat er maar staat. Er is verschil van mening over. En dat is geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Enzovoorts. En hier staat het weer. Maar er zijn nogal wat psalmen die wij gepasseerd hebben, waarin woorden van dezezelfde strekking staan. Ten dagen als ik riep, zo heb gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heer, loven wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uw monds. Of dit een historische vervulling gehad heeft in de dagen van David, ik denk het wel. Wij weten daar niet al te veel van. Het rijk van David duurt ook niet zo lang, verhoudingsgewijs. Hoewel, er zijn grote rijken geweest die nog veel korter duurden. Maar toen maar. Maar dat van David wordt er hooguit 40 jaar vooruit getrokken. En dan een tijdje van Salomo en dan heb je het wel gehad. Maar David heeft natuurlijk een groot rijk onder zich gehad. Dat hem als het ware in de schoot werd geworpen. Weliswaar met veel strijd en benauwdheid, waarbij hij alle reden had om de naam des Heren aan te roepen. En we hebben daar al enige psalmen van gelezen. Dat wil zeggen, in meerdere psalmen kwam dat tot uitdrukking. Maar ja, dat is alweer langer terug, hè. Psalm 83, geloof ik. Psalm, wat het maar was allemaal, hè. Ja, Psalm 83 was dat. O God, zwijg niet, houd u niet als doof en zijt niet stil, o God. Want zie, uw vijanden maken getier en uw haters steken het hoofd op. Zij maken listiglijk een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen zich tegen uw verborgenen. Zij hebben gezegd, kom te laat ons hen uitroeien dat zij geen volk meer zijn, dat aan de naam Israëls niet meer gedacht worden. Want zij hebben in het hart tezamen geraadslaagd tegen u, hebben zij een verbond gemaakt. Psalm 2 komt zwaar overeen natuurlijk. En dan de tenten van Moab en de Ismaëlieten, Moab en de Hagedenen, Gebel en Ammon en Amalek, Palestina met de inwoners, dat zijn de Palestijnen dus, Palestina, de Filistijnen, met de inwoners van Tyrus, ook heeft zich Asser bij hen gevoegd. Zij zijn de zonen van Lot tot hun arm geweest, namelijk van Ammon en Moab. Doe hun als Midian, als Sisera, Jabin en de Beek Kishon en wat het maar was. En dat waren de grote oorlogen waarbij alle buurvolken zo ongeveer tegelijkertijd opstonden tegen David. Tamelijk direct nadat David officieel koning geworden was van heel Israël. In 2 Samuel 8 en 10. En parallel daaraan 1 Kronieke 18 en 19. Daar worden die oorlogen beschreven, maar het heeft wel tot gevolg dat David die legers verslaat en dus die landen aan zich onderwerpt, waardoor zijn rijk zich uitstrekt, inderdaad, van Egypte tot aan de rivier, tot aan de Frat namelijk. Als u mij vraagt, zelfs daaroverheen, tot in Mesopotamië aan toe, dat in dat verband trouwens ook genoemd wordt. Maar dan moeten toch wel flinke oorlogen geweest zijn. En we lezen daarover hoe die volken beraadslagen, tezamen. En hun legers aaneenschakelen om David en zijn rijk meteen bij de opkomst te onderdrukken. Want ze begrepen, dit wordt link voor ons. Dus een opkomende macht, die moeten we meteen zien uit te roeien. Zo snel mogelijk. Dat is niet gelukt. En daar was Babel in betrokken. Inderdaad, en die geschiedenis in zichzelf is profetisch voor wat in de toekomst nog moet gebeuren. Waarbij vanuit Jeruzalem, om zo te zeggen, de stad van David en van de grote koning, waarbij vanuit Jeruzalem de omliggende volkeren onderworpen zullen worden en laatstelijk ook inderdaad Mesopotamië. Dat wil zeggen Babel. Heb je die nog? Het is een historische gebeurtenis, maar tegelijkertijd profetisch. En ook deze psalm beschrijft dat, alleen zonder, in dit geval zonder namen te noemen, want ze wijst niet specifiek naar een gebeurtenis. Maar als je je afvraagt, wanneer moet dat geweest zijn? Wanneer moet David het toch wel erg benauwd gekregen hebben? En heeft God hem een grote overwinning bezorgd? Dan moet het in die dagen geweest zijn, inderdaad. En vandaar deze dingen. Ten dagen als ik riep, zo heb gij mij verhoord, gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uw monds. Of dat in het verleden gebeurd is, ik denk tot op zekere hoogte wel. David was tenslotte niet alleen koning, maar ook profeet. En hij heeft geschreven. En wie schrijft, die blijft. Ik denk dat de woorden van David wel degelijk zijn hele koninkrijk doorgegaan zijn. En dus ook naar de onderworpen koningen. uit de hele omgeving. En wat dat voor uitwerking gehad heeft. Ja, het heeft de uitwerking gehad dat het toch tientallen jaren rustig gebleven is. Dat lijkt me toch... toch wel een verdienste, eigenlijk. Tot in de dagen van Salomo, nog lang. Tegen het eind van Salomo's regering, daar ging het natuurlijk fout, langzamerhand. Het is er nooit meer goed gekomen. Maar het is uitbeelding van, laat ik het anders zeggen. Ik heb van huis uit geleerd, ik kom uit een goed huis, ik ben er trots op. Ik heb van huis uit geleerd, de regering van David is de uitbeelding van de wederkomst van Christus, waarin hij zijn koninkrijk hier op aarde moet vestigen. Jeruzalem tot zijn huis moet maken, zijn troon daar moet vestigen, zijn paleis en wat het maar was. Daar werd overigens niet bij verteld dat die periode van 7 en 33 jaar ook profetisch is voor de toekomstige periode van 7 en 33 jaar. Nou, ik zal het u eerlijk vertellen. Ik heb het er achteraf met mijn vader wel eens over gehad. En die zei dat hij eigenlijk verwachtte, met twee T's, van huis uit. Weliswaar de 70ste week van Daniel en daarna begint het duizendjarig rijk. Maar de eerste tijd van het duizendjarig rijk is het nog niet echt vrede. Dan heb je nog een overgangsperiode, zo noemde hij dat dan. En hij dacht dat dat 40 jaar duurde. Maar daar had hij geen bewijs voor, vandaar in publiek heb ik hem dat nooit horen zeggen. Maar privé wel, achteraf. Nou ja, blijkt dus gewoon te zijn 7 en 33. En dan beginnen pas de duizend jaren te tellen, want dan pas wordt Satan gebonden. Dat is niet het eind van de 70ste week, maar veel later. Maar goed. Maar niettemin leerde hij wel degelijk, de regering van David was er een van strijd. Dat is de uitbeelding van het tot stand komen van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Waarna de regering van Salomo de uitbeelding is van de duizend jaren. Dat noemen ze immers het duizendjarig vrederijk. Althans in het Nederlands, want die term komt voor zover ik weet bij Johannes de Heer vandaan. Het heet gewoon het millennium, de duizend jaren of wat dan ook. Maar de term duizendjarig vrederijk is typisch Nederlands. En dat is natuurlijk Salomo, die ook zo heet. Shalom, vrede, enzovoort. En die hoefde geen oorlogen te voeren, heeft hij ook nooit gedaan. Was ook niet nodig, enzovoorts. En ik denk dat dat klopt, ja. Zo liggen die dingen ook. De conclusie daaruit moet dan ook zijn, overigens, dat de echte tempel, waarover het profetisch woord spreekt, niet gebouwd wordt in de 70ste week van Daniel. En strikt genomen ook niet in de 33 jaar daarna, maar pas in de 1000 jaren, vanwege de analogie, dit komt uit de symboliek dus, hè, vanwege de analogie met Salomo. Maar uit de symboliek komt natuurlijk ook het verhaal van de vrouw die bevalt van een mannelijke zoon, een knechtje. Daarna is ze 7 dagen onrein. En daarna nog 33 en tot het heiligdom zal zij niet komen. Dus geen tempel in de 7 en 33. En of je dat zo mag doen, dit soort conclusies trekken, of dat mag. Ja, als je niks gewend bent, vind je het allemaal ver gaan. Maar ja. Maar als je gelooft dat de Bijbel één geheel is en dat God voortijds veel malen op velerlei wijze gesproken heeft, en dat men de schrift met schrift moet vergelijken en dus de Bijbel moet bestuderen als één geheel van één schrijver, ja, dan ligt dat wel erg voor de hand natuurlijk. Dan moet je dat zelfs zo doen. Zo zit het. Ik heb daar geen problemen mee. Dat je het risico loopt verkeerde conclusies te trekken, dat overkomt iedereen die studeert. En dan moet je bij tijds weer op terugkeren en zeggen, oké, dat heb ik verkeerd gezien. Maar, of dat blijkt niet te kloppen, of wat dan ook. Je hoeft niet tot het uiterste te gaan om je theorieën waar te maken. Je zou tot het uiterste moeten gaan om je eigen theorieën, ideeën tegen te spreken. Dat is een goed systeem. Ik meen het. Nou ja, wat is er tegen? Nou ja, zoek dat maar eens uit, ja. Alle koningenraden zullen u, o heren, loven wanneer zij gehoord zullen hebben de reden uw mond. In de toekomst zal dat zeker gebeuren, want in de toekomst zullen alle koningen der aarde, wie dat dan ook maar zijn, zullen daarmee geconfronteerd worden. En bedenk dan dat het woord koning net zo goed gelezen kan worden als koninkrijk. Want het ding en de man, daar is geen verschil tussen in de Hebreeuwse zelfstandige naamwoorden. Dus dat had het net zo goed kunnen zijn. Alle koninkrijken der aarde zullen u, o heren, loven wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uw mond. En dat het woord van God, de redenen van Gods mond, gepredikt zal worden, verspreid zal worden aan alle volkeren. Ja, zeker. Dat zal gebeuren, ja. Zelfs door Israël, officieel. Sterker nog. Door 12 stammen van Israël, die elk 12.000 gezanten moeten leveren, volgens Openbaring 17. Openbaring 7. En niet zeggen dat je het overdrachtelijk moet nemen, want dan daag ik u uit te zeggen, kom dan maar hier vertellen wat dat betekent, overdrachtelijk. Vind ik altijd leuk, zulke dingen. Leg het dan maar uit. Dat betekent de 12.000 uit Ruben. Oké, 12.000 uit Simeon. 12.000 uit Levi. Dan ga je die volhouden hoor. Dit. Echt niet. Er zit niks anders op dan dat is gewoon letterlijk. Ja. Waarom ook niet? Dat is waar Israël voor geroepen was. Om dat woord van God te beheren. Te beheersen. Dat is een woord wat zich opbrengt in dit verband, maar om dat woord te beheren, te prediken en het evangelie van de koninkrijk te prediken aan alle volkeren enzovoorts. Maar het woord van God in het algemeen, dat is de bediening, de uitverkiezing van Israël. Daar is het voor, dat is wat het betekent. Een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom enzovoorts. Dus dat gaat zeker gebeuren. En zij, die koningen, dan wel koninkrijken der aarde, vers 5, zij zullen zingen van de wegen des Heren, want de heerlijkheid des Heren is groot. En die sluit weer aan bij vers 2. Gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Dat wil zeggen, uw woord vervuld, we zullen dat doen, dat koninkrijk zal geopenbaard worden, want dat is dan toch uiteindelijk waar het over gaat. En daarmee wordt de heerlijkheid des Heren groot gemaakt, gedemonstreerd. Dat is nog nooit gebeurd. Dat moet nog gebeuren, dat is beloofd voor de toekomst. En voor zover wij in verband met het verleden iets lezen over de heerlijkheid des Heren, is dat altijd in het een of andere teken. Een incident, een wonder bij gelegenheid. De term heerlijkheid des Heren wordt wat ruim gebruikt in verband met de zogenaamde Shechina. Nou ja, dat woord wordt ook ruim gebruikt dus, voor de wolkolom. Bijgenaamd de vuurkolom. Term heerlijkheid des Heren wordt gebruikt in het visioen, het herhaalde visioen van Ezechiël. Met dat uitspansel en die raderen en die gerubs en wat het maar was allemaal. De heerlijkheid des Heren. Zo heet het ding, hè. Ik zeg het oneerbiedig, maar ik bedoel, die hele verschijning, wat het ook was, wordt genoemd de heerlijkheid des Heren, dat hele visioen. Maar het is bij gelegenheid. Dan lees je trouwens ook nog, om het snel te nemen, lees je Johannes 2 over het eerste, daar staat het eerste teken heeft Jezus gedaan in die bruiloft te Cana, waarbij hij water veranderde in wijn en daarmee heeft hij in dit eerste teken zijn heerlijkheid geopenbaard, staat er. Maar dat was alleen het teken. Want voor de rest heeft hij geen heerlijkheid geopenbaard. Hij had namelijk geen gedaante of heerlijkheid op aarde. Ik protesteer ook altijd tegen de uitdrukking God geopenbaard in het vlees. Die lees je weliswaar in de Statenvertaling van 1 Timotheus 3, het laatste vers geloof ik. Maar het woord God staat daar niet. Die moet je gewoon weglaten. Nou ja, ik zal maar niet speculeren over de reden, de oorzaak waarom dat woord erin gevoegd is. Maar de Heer Jezus, want dat wordt er dan van gemaakt, was niet God geopenbaard in het vlees. Hooguit, God verborgen in het vlees. Misschien dat dat nog net te verdedigen valt, maar dat hoef ik ook niet te verdedigen, want dat staat er ook niet. Dus doe maar weer. Maar geopenbaard, zeker niet. Echt niet. Dat is nou juist wat hij had uitgedaan, afgelegd, of hoe dat maar heet in Filippenzen 2. Waarvan hij zich geledigd had. Dus niet geopenbaard of wat dan ook. Dat is nu. Als de Heer nu zou verschijnen, is hij de openbaring van de Godheid, namelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen. In het Oude Testament was hij dat ook, alleen toen was hij niet Jezus en ook niet de Christus. Want dan moest hij allebei nog worden.
We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd.
We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, maar dus in zijn opstanding. En dan nog, ook dat was incidenteel. Want hij heeft zich niet in heerlijkheid geopenbaard aan den volke. Laat staan aan de wereld. Hij is alleen als de opgewekte in heerlijkheid dus verschenen aan zijn discipelen. Die voor dat doel dan trouwens ook bij elkaar getrommeld waren. Of hoe het maar ging, zonder de social media. Vroeger was dat gewoon een trommel. Maar toen maar. U weet wel, die 500 in één keer in Galilea. Maar dat is een teken. Niet alleen zijn verschijning daar, maar ook het feit dat ze met 500 waren en dat het was in Galilea. Een groot teken van onze tegenwoordige bedeling. Maar vooruit. Maar in de toekomst zal de Heer komen met grote kracht en heerlijkheid. Hij zal in heerlijkheid verschijnen. En alle heilige engelen met hem, of wie het maar waren allemaal. Dat komt pas in de toekomst. Zie je? Dan is de heerlijkheid des Heren blijkbaar groot, omdat die heerlijkheid gedemonstreerd wordt in zijn wederkomst. En ik zeg het altijd wat makkelijk, maar juist omdat ik het te moeilijk vind om het goed te zeggen, maar dan in de toekomst gaat het licht uit boven Jeruzalem, het wordt donker en dan gaat daar ineens het licht uit en de spot aan, heette dat vroeger. Sinds Mies Bouwman was dat, geloof ik. Er ligt uit in de spot aan en dan verschijnt aan de hemel, in de hemel, het teken van de Zoon des Mensen. Dus soms denk ik, want er is altijd discussie over, wat is dat teken? Mijn laatste variant is, want ik weet het nooit zeker, maar mijn laatste variant is, hij is het teken. Dan verschijnt het teken. Dat is hij namelijk. Degene die het licht der wereld is. En alle andere licht is uit. En in die duistere nacht, niet te verwarren met kerstfeest, maar in die nacht verschijnt daar de Heer boven Jeruzalem. Dat is het teken, dat is het begin van zijn komst in heerlijkheid. Maar ook dat is nog maar één gelegenheid. Dat wordt later nog anders, maar het gaat gewoon verder waar het gebleven was, met verschijningen van de opgewekte Christus. Zie je? Maar in de toekomst zal die heerlijkheid geopenbaard worden. Het wordt ook beschreven als ze zullen de zon en de maan niet voor nodig hebben, want het lam zelf zal een kaars zijn enzovoorts. Waarna weer de discussie losbrandt hoe letterlijk je dat moet nemen. En dan zeg ik, och, neem het maar letterlijk, joh. Als je dat kunt. Ik vind het allemaal zo academisch, zoiets. Hoe letterlijk? Dat lukt mij ook niet. Dus ja, een overdrachtelijk, ja. Ik weet niet, het is maar één licht der wereld. En dat het licht is op een ander niveau dan het licht van zon en maan, dat lijkt me ook wel. Maar het is beeldspraak. Dat is het sowieso. Doe maar. De heerlijkheid des Heren is groot. Want de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. Bent u nog, dat is Jesaja, wat het maar was, 61, denk ik. Er komt en wordt voor de eerste verse ervan. Hè? Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En is het 60 vers 1? En anders dan lezen we de variant van Efeze 5. Maak u op, wordt verlicht. Nee, er staat. Ontwaak gij die slaapt, staat daar. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u richten. Leg ze naast elkaar en dan ziet u dat de heerlijkheid des Heren hetzelfde is als Christus. De verheerlijkte Heer is Christus. Ja. En hier dus ook. Want de heerlijkheid des Heren is groot. Christus is groot. De Messias. De zoon van David. En David schreef het. En David wist dat God onder ede gezworen had dat uit zijn lijf zou voortkomen. Maar dit is Handelingen 2. Zijn zaad die op zijn troon zou zetten enzovoort. Heeft dit tevoren gesproken van Christus. Van Jezus dus. Enzovoort. Dat is Psalm 2 over. Of dat is Handelingen 2 over Psalm 16. Maar het had net zo goed over Psalm 138 kunnen zijn en nog zo'n psalmen meer. Zij zullen zingen van de wegen des Heren, want de heerlijkheid des Heren is groot. Want de Heren, al let op, dat zingen ben ik niet op ingegaan deze keer. Maar dat zingen, dat is de uitdrukking van dat velen gezamenlijk dezelfde tekst produceren. Dat wordt automatisch enigszins op toon. Dat kan een mooi lied zijn natuurlijk, met een kunstig verdichte tekst, maar het kunnen ook gewoon zijn de tafels van 1 tot en met 10. Want in mijn dagen, dat is bepaald lang geleden, moesten wij klassikaal de tafels opzeggen. Ik ben er nog dankbaar voor. Geen probleem met hoofdrekenen. Ik kom een heel eind. Maar toch maar weer. Ja. En dat 1 en 1 is 2. Nou ja. Enzovoort. En allemaal tegelijk. Dat heet zingen. En ik weet het zeker. Want het is gauw weer kerstfeest. Dan krijg je weer de klassieke verhalen altijd. Altijd dezelfde discussies. Over dat de engelen zongen. En dan is de vraag, waar staat dat in de Bijbel? Want er staat niet in de Bijbel dat ze zongen. Er staat dat ze zeiden. Ere zijn God. En wat er was. En vrede op aarde. En dat klopt. Maar als ze dat gezamenlijk doen, heet dat zingen. Het woord zingen heeft trouwens volstrekt dezelfde betekenis als gonzen. En als deunen. Vandaar dat ze ook een deun zingen. En een veredelde deun, dat is een melodie. Ja, oké. Maar heb je dat nog? Dus als ze zingen, oké, zullen we gezamenlijk. Dat is dus ook per definitie een lied. Enzovoort. Maar of er veel melodie in zit, ja, dat weet ik niet. Dat doet er ook niet zoveel toe. Het gaat om dat men gezamenlijk dezelfde tekst produceert. Dat men gezamenlijk dus uit één mond, heet dat in het Nieuwe Testament. Waar stond het ook alweer? Weet niet. Ja, Romeinen 15, de symfonie, de samenklank. Dat de heidenen als uit één mond de naam van de Heer zouden loven. Precies, dat is wat het is. Ja. Niet de Joden, maar de heidenen. Ja. De Joden zingen over Jeruzalem, dus de gouden stad. Toch? De beroemde lied. Ik zal me niet aan het Hebreeuws wagen, maar de stad van goud heet het dan. Enzovoorts. Maar ga er maar kijken, het is geen stad van goud, het is een puinhoop. En met al die mensen worden er niet beter van. Het is een... dat is het, een... nou ja, doe maar. Geen gouden stad. Echt niet, het enige goudkleurige wat je kan ontdekken is het dak van de... van de Dome of the Rock. Hm? En dat is nog nep, want het is aluminium, hè. Maar doe maar. Nee, die zingen van de stad, maar wij zingen van... Wij zingen van? Jezus, juist. Want van hem is alle macht, ja. We hebben het er nog over. Zij zullen zingen van de wegen des Heren, want de heerlijkheid des Heren is groot. Want de Heren is... En dan komt eigenlijk het tweede deel van de psalm. Nee, niet dat het dramatisch is, maar als het zo klonk, spreek ik dat meteen tegen, maar voor het gemak. Het eerste deel, dus vers 1 tot en met 5, gaat feitelijk over, dat is die lofprijzing. Door de verlosten, kennelijk. En vanaf vers 6 tot het eind wordt feitelijk gesproken over de Heer als rechter. Daarmee komt hem ook al lof toe, hoor. Dan is hij ook edel, achtbaar, om zo te zeggen. Ja. En daarom heet het, want de Heer is hoog. Daarom, de rechter wordt ook al geacht hoog te zitten. Dat is klassiek. Die kijkt zo van de hoogte uit. Weet je, met zijn pruik op, ken je dat?
Ja, dat zie je ook.
Zo naar de verdachte daar beneden.
Ja.
Ja. Ja, in Engeland is dat nog zo, hè? Ja. Want de Heere is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Dat wil zeggen dat de Heer in nauwe relatie staat met de nederige en met de verhevene heeft hij het niet zo. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Maar het heet natuurlijk, de nederigen zal hij verhogen en de verhoogden, de hoogvaardigen, of hoe ze maar genoemd mogen worden, de verhevenen zal hij vernederen. Hier gaat het niet over hoog en laag zozeer, maar hier gaat het ook over dichtbij en veraf. De nederige is dichtbij en de verhevene kent hij van verre. Er staat al net kent hij, dus vooruit, maar dan toch wel op geruime afstand, om zo te zeggen. En dat is een vast Bijbels thema in verband met de Heer in het algemeen en in verband met de wederkomst van Christus in het bijzonder, wanneer hij de nederige zal verhogen en de hoge zal vernederen. Dat heeft hij in het verleden ook wel gedaan en het wordt ons elke keer voorgehouden. En het Nieuwe Testament wordt het ons voorgehouden als een vanzelfsprekende zaak, wordt ons indachtig gemaakt. Daarom is er ook geschreven, God weet de staat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. Of woorden van die strekking. En heel de wereld zal weten dat die nederige was, die is verhoogd geworden, die hoog was, was vernederd geworden. Dus Ezechiël 17. En dan heb je natuurlijk altijd Jesaja 40. Bereid de weg des Heren. Maakt zijn paden recht, want bergen zullen Dat is een liedje van Esther Timms. Bergen zullen wijken. Maar ja. Ik bedoelde Jesaja 40. Bereid de weg des Heren, vers 3. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En dan nog meer van dat soort beeldspraak. Ik hoop dat u dat begrijpt. En wat krom is zal recht en wat hobbelachtig is zal tot een vallei gemaakt worden. Enzovoorts. Het idee is namelijk dat alles wat in de wereld wat schijnt te zijn, of denkt wat te wezen, dat zal door de Heer vernederd worden. En dat wat nederig is zal verhoogd worden om de eenvoudige reden dat per definitie gelovigen, ik zei toch niet religieuzen, hè, dat per definitie gelovigen nederig zijn. Zo nederig dat ze het niet nodig vinden of het niet opbrengen om het woord van God tegen te spreken, dan wel met God in discussie te gaan. Dat is wat de hoogmoedigen doen. Dat zijn de lui die zeggen, ja, dat heeft God wel gezegd, maar daar denken wij anders over. Of ja, God kan het nou wel denken, maar bij ons zijn de meningen daarover verdeeld. We hebben nog een ander idee. Of zoiets. Waarmee ik natuurlijk prompt terecht ben gekomen in, op bladzijde 3 van uw Bijbel. De derde bladzijde. Bij de slang, die listiger was dan al het gedeelte des velds. Die inderdaad sprak en zijn woorden hielden ongeveer dit in. Oh, heeft God dat wel gezegd? Nou ja, dan zal ik het komen uitleggen. Want hij heeft er wat anders mee bedoeld, eigenlijk. Dit is de hoogmoed. Het Engels, de Engelse zegswijze luidt, pride is the crime of the devil. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands moet zeggen. Er is dat dichter in de zaal. Pride is the crime of the devil. Pride, hoogmoed, trots, hoogmoed, is de misdaad van de duivel. En zo is het maar net. Die zei, ik zal opklimmen, enzovoort. Die heeft de vooruitgang uitgevonden, de progressiviteit, de evolutie. Het moet allemaal beter worden, het moet anders worden. En dat wil zeggen, ik moet vooral carrière maken, want op dat niveau speelt het zich ook allemaal af. Enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Een belachelijk voorbeeld daarvan is de sport. Maar wel leuk, moet ik zeggen. Ja, ik wil en ik zal, al zit ik ook in een rolstoel, dan word ik wel kampioen van alle rolstoelers. Maar ik wil en ik zal en ik moet. Ik vind het leuk, ik vind het mooi, ik heb er ook respect voor, bewondering voor, maar vanaf afstand is het toch enigszins komisch, vind ik. En ik denk ook eens dat het bij gebrek, dat is bij gebrek aan een beter doel in het leven, denk ik ook, ja. Ik ben niet degene die mij schaadt in het rijtje, die kritiek heeft op de zogenaamde sportverdwazing, maar toch, ja jongens, het blijft maar een spelletje hoor, dat voetbal. Ja, dan heb ik het nog niet eens op een Feyenoord gehad, toch? Maar ja. Toch maar weer. Dus ja, maar het is komisch. Men moet zo nodig hogerop. Ja, en ik denk, wij worden er ook mee, ik ook, we worden ermee opgevoed. Je moet toch wat worden later. Wat wil je worden? Dat is... Dan beginnen ze je meteen te vragen. Zodra je iemand kunt verstaan en begrijpen wat iemand zegt, vragen ze je, wat wil je worden? Ja. Fons Jansen, die heeft er nog een grap over. Hoe oud ben je? 5. Wat wil je worden? 6. Ja. Verder komt dat niet. Ja. Vond ik wel aardig. Wat wil je later worden? Weet ik dat. Kinderen willen vandaag wat zijn. Dat is wat anders. En wat worden, dat wordt toch door ouderen aangepraat. En of dat terecht is of niet, jawel, maar je moet een keer ophouden met wat te worden. Vind ik. Dat meen ik echt. Ja, je bent wie je bent. En, ja, en zeker in Christus is dat zo. Dus doe maar weer. Hoogmoed past ons niet echt, dat is van de wereld. Dat is de zuurdeesem wat reizen moet, enzovoorts. Zie? Wat ons past is onderwerping aan wat God gesproken heeft. En het van de Heer vervolgens verwachten. Dat is ook het voorbeeld van de psalmist, ook van deze psalmist. Maar ja, het is natuurlijk uiteindelijk, of in de eerste plaats, het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Die zei niet ik, maar mijn vader in de hemel, die enzovoorts. En zo is het maar net. Het ging om het woord van God dat gerealiseerd zou worden. En als men ooit wat worden wil of bereiken wil, zou het moeten zijn door de kracht van dat woord. Goed. Bij vers 6 waren wij. Want de Heer is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan. En de verhevene kent hij van verre, maar altijd dus ook op afstand. Dat is wat hij doet. En onder die nederige is eventueel te verstaan de psalmist, David, logischerwijze. Maar daarmee wordt dus feitelijk elke gelovige aangeduid, maar in het bijzonder de Heer Jezus, de nederige bij uitstek. Dat is immers ook de strekking van Filippenzen hoofdstuk 2, het beroemde, dan wel beruchte schriftgedeelte over Christus die in de gedaantenis Gods was, het geen roof heeft geacht om zich te ledigen. Staat er iets anders in de vertaling, maar ik citeer wel. En hij heeft de gedaante van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden enzovoorts. En nog verder vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Daar zie je de wetmatigheid van het geheel. Men zou nederig zijn. Daar kom je in de wereld niet ver mee. Maar waarom zou je in de wereld ver moeten komen? Ja. Oké, daar is wel een antwoord op te bedenken, maar als ik de prediker erbij oversla, dan verzin ik zo'n antwoord ook al niet meer. Die zegt, het heeft toch allemaal geen zin, het gaat toch allemaal voorbij, het is allemaal tijdelijk. En het is een aardige bezigheid, houd je van de straat, sommige dingen. Zoals de man zei, het is therapeutisch, want je kan niet weg, je kan niet naar McDonald's, dus dat is heel gunstig. Maar, zei de man, maar daar heb je het wel mee gehad. Dat is ook de gedachte die ik had bij de vraag, wat heeft 2000 jaar christendom de mensheid gebracht? Was het de bedoeling dat christendom de mensheid iets zou brengen? Hoe kom je op die idee? Je moet nog iets verder terug. En dan blijken die vragen toch al een beetje vreemd te zijn. Zie? Geruit van de verkeerde uitgangspunten. Nederig zijn, dat is wat God van de mens verwacht. Dus wat de prediker trouwens ook zei. Die zei het heel gemakkelijk. Die zei, God is in de hemel en jij bent maar op aarde. En God doet wat hij wil. En jij bent, ik zal mijn mond maar houden. Laat uw woorden weinig zijn. Wees maar voorzichtig. Trek vooral niet de aandacht. Want, doe maar. Keep low profile heet zoiets. Hoe heet het in het Nederlands? Weet ik ook niet. Low profile. bescheiden zijn. Zoiets. Nederig zijn. Men zou zich onderwerpen aan God en zijn woord. Dat is wat je in de Bijbel vindt. Ik geef u enige schriftplaatsen. Ik kan het niet laten. Ik neem u even mee naar Spreuken. Hoofdstuk 3. Waar ik lees. In vers 34. Zekerlijk. De spotters zal hij bespotten. U weet dat in de laatste dagen spotters zullen komen. Ja, ik zei toch, ik ga het even snel doen. Spreuken 3 vers 34. In de laatste dagen zullen spotters komen en die zullen zeggen, waar blijft de belofte zijn de toekomst, want er gebeurt helemaal niks. Dat zijn de hoogmoedigen. En hier heet het, zekerlijk de spotters zal hij bespotten, maar de zachtmoedigen zal hij genade geven. En de zachtmoedigen, dat zijn de ontvankelijken. Die hebben een zacht gemoed, hè? Ontvankelijk gemoed. Waar men het woord in zou laten schrijven. Ontvangt met zachtmoedigheid, het woord heet dat. Dat is nederigheid dus. Er worden hier andere termen gebruikt. Maar het is wel hetzelfde. En dan even verder naar Jesaja, hoofdstuk 2. Oh, dat is hoofdstuk 1. Ik zoek, ik kan het niet vinden. Hoofdstuk 2, vers 10. Eerst vers 10. Ga in de rotsteen en verberg u in het stof, in de spelonk. Verberg je. Vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. Dat was het voorgaande vers in de psalm, toch? De heerlijkheid des Heren is groot. Want daaruit volgt dat hij gaat oordelen. En dus, vers 11, de hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. Dus de hoogmoedigheid van de mensen. En de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Dat is in de dag des Heren. Dat is vers 12, waar die term nog net staat, dat gaat dus uiteindelijk inderdaad over de wederkomst van Christus, want dat is de dag des Heren der Heerscharen met zijn oordeel over de gehele mensheid enzovoorts. Los van dat deze woorden wellicht eerder in de geschiedenis een toepassing gekregen hebben met betrekking tot Israël, maar uiteindelijk gaat het altijd over de eindtijd, dat wil zeggen over de wederkomst van Christus. En wat ermee samenhangt, dat zijn de hoogmoedigen. En daarna vers 17. En de hoogheid der mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Het wordt nog herhaald, dus letterlijk. Vers 12 wordt herhaald in vers 17. Maar we hebben deze gedachte, dit beginsel ook uitgebreid in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Matteüs 23. Matteüs 23. Dat is dat gedeelte waar staat in vers 8, gij zult niet rabbi genaamd worden, Hebreeuws voor meester, want één is uw meester, namelijk Christus, en gij zijt allen broeders, en gij zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemel is, zodat de paus nu ineens zonder werk zit. En nog een stel paters ook. Want ja, die laten zich in het Latijn, maar die laten... Papa. Hij zegt zeg maar papa, zegt hij. Ja. Ja. Hoe zoiets kan, begrijp ik dus niet, hè? Dat die zogenaamde geestelijken zich laten aanspreken met vader. Met pater. Terwijl de Bijbel zegt... Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde. En dat het hier niet gaat over een natuurlijke vader, dat is duidelijk. Dus het gaat over geestelijke zin, geestelijke lijden. Maar ja. Want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Nog zult gij meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de meester van u zal uw dienaar zijn. Dat wil zeggen, als je wat wil zijn in de gemeente en voor God, dan kan dat door nederig te zijn, door een dienend werk te doen. Zie? En in vers 12 wordt het fundamenteel samengevat met een heleboel schriftverwijzingen eronder, omdat het zo vaak voorkomt. Namelijk, wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. Hoogmoed komt voor de val. Ik weet niet of die uit de Bijbel komt, maar staat er wel in. Ja. Wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. We hebben trouwens nog ergens zo'n... Is dat hier? Nee. We hebben nog ergens zo'n schriftgedeelte waar dat in verband met de gelijkenis, geloof ik. Of, nee, een soort gelijkenis wordt het naar voren gebracht. Zo van, als je ergens genood bent voor de maaltijd, dan ga je ergens achteraan zitten. Dan kan het altijd nog wezen dat je naar voren geroepen wordt. En dat heb je toch liever dan dat je vooraan gaat zitten ergens en dat dan gezegd wordt, je moet hier weg, want deze plaatsen waren gereserveerd. Zijn voor iemand anders. Zo is het maar net. Weet u geen schriftgeleerden, fariseeën enzovoort. Zo gaat het hier verder. We hebben dat ook in Lucas eigenlijk nog wat uitgebreider. In Lucas 1, in de woorden van Maria. Het heet de lofzang van Maria. Als je het mij vraagt, had er ook boven kunnen staan de profetie van Maria. Mijn ziel maakt groot de Heer en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat is vers 47 inmiddels. Omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Ze vervult een dienende functie en ze zegt, het komt mooi uit. Want van nu zullen mij zalig spreken alle geslachten. Ik moet zeggen dat het ook gebeurd is, maar wel enigszins overdreven. Ik hoop niet dat ze daar blij mee is, maar... Hè? Nou ja. Want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, het woord arm staat voor krachten, dat weet u. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen en de gedachten hunner harten. Heeft hij verstrooid. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Enzovoort. U zou daarbij, maar ja, het is ons onderwerp niet, maar u zou daar toch bij moeten bedenken dat dit wel wat erg grote woorden zijn van... Een jonge dame die zojuist te horen gekregen heeft dat ze zwanger zou worden of zijn. Nou ja, nee, ze is zwanger, maar ze is op bezoek bij Elisabeth en Mesmout. Moet allemaal nog gebeuren. kind moet nog geboren worden. En dan zijn dit wel erg grote woorden. Maar je zou bedenken, punt 1, het zijn profetische uitspraken over toekomstige zaken. Maar wel degelijk ontleend aan het idee van de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En omdat het toch zo weer kerstfeest is, zeg ik u dan maar weer, dat de woorden, zie de maagd zal zwanger worden en zoon baren, die vinden wij in Jesaja 7. En daar staat dat Israël zal een teken ontvangen, namelijk de maagd zal zwanger worden en zoon baren. En het teken kwam toen Maria zwanger werd en een zoon baarde. En terwijl ze zwanger is, komt dit lied, deze lofzang van Maria. Maar die gaat eigenlijk niet eens over het teken, maar over dat waar het teken een teken van is. Namelijk van de geboorte van niet maar één baby, en zelfs niet maar van één persoon, maar van de geboorte van heel de gemeente, de mannelijke zoon, uit de vrouw die de man niet heeft. Nou, zei ik weer een paar schriftgedeelten tegelijkertijd. Want het was ook Jesaja 55 en Galaten 4. De geboorte van de gemeente officieel uit de 10 stammen van Israël. Daar heb ik ook nog kort geleden over gesproken, een paar straten verderop. Ja. Ik ben van mening namelijk dat de bekende bruid uit de Bijbel heel onbekend is, want het zijn de 10 stammen van Israël. Feitelijk, zo smal mogelijk en zo concreet mogelijk. Die is verloofd. Heeft geen gemeenschap met de man. Want daarom heet ze de bruid. Dat moet je soms uitleggen tegenwoordig, maar dat is de bruid. De bruid is die vrouw die verloofd is. Die wel hoopt te trouwen, maar er is nog geen gemeenschap. Want dat is bestemd voor het huwelijk. Dat is wat het huwelijk officieel is. En dus, het is de vrouw die de man niet heeft. Maar dat is de term uit Galaten 4 ontleend aan Jesaja 55. En daaruit wordt een menigte, een volk geboren. En dat is de gemeente. En dat is die mannelijke zoon uit Openbaring 12. De vrouw baarde een mannelijke zoon. Die werd weggerukt tot God en zijn troon in het visioen. En als je die achtergrond kent, dan kan je alsnog de lofzang van Maria lezen. En dan heeft ze het dus over de geboorte van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. Dat is wat het is. En dan heet het een krachtig werk. En de nederigen heeft hij verhoogd. En de hongeren heeft hij met goederen vervuld. En de rijken heeft hij leden weggezonden. Enzovoorts. En toch, hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid. Gelijk en gesproken heeft het onze vaderen namen tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. Enzovoorts. Het gaat over de totstandkoming van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dat komt trouwens in dit en het volgende hoofdstuk nog vaker aan de orde. Want de geboorte van de Heer Jezus staat in de eerste plaats model voor de opstanding van Christus. Want dat is de echte komst van de Messias. Dus niet met kerst, maar met Pasen. En dan nog één stapje verder. Het gaat ook niet alleen over de Heer Jezus, maar het gaat over de Christus. In de theologische toepassing van de term, de mystieke Christus, namelijk Christus, inclusief de gehele gemeente. En zeker in onze bedeling geldt, de hoogmoedigen worden vernederd en de vernederden worden verhoogd. Nou ja, dat lees ik nog een paar keer, maar ik lees u nog Lucas 14. Lucas 14 vers. Daar staat dat. Wanneer gij genood zult zijn. Vers 10. Wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats. Opdat wanneer hij komt die u genood heeft, hij tot u zeggen, vriend, ga hoger op. Als dan zal het u een eer zijn voor degene die met u aanzitten. Want een ieder die zichzelf verhoogt, ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En weer komt er een hele reeks schriftplaatsen onder die ik ook zo gauw niet kan lezen, maar vooruit. Zie. En dan heb ik een paar bladzijden verder in Lucas 18. Vers 14 stond hij eronder?
Ja.
Mooi. Lucas 18, vers 14. Want een ieder, halverwege het vers, want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En wie zichzelf vernedert, dat is hier degene die zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Uit het voorgaande vers, uit vers 13. Die zich verhoogd zal vernederd worden en wie zich vernederd zal verhoogd worden. Dan zou ik in elk geval moeten noemen Jacobus 4. Want dat zijn zo de traditionele versen in dit verband. Jacobus 4. Vers 6. Daarom zegt de schrift, of daarom wordt gezegd, maar staat in de Bijbel. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan goden, dat is nederigheid, zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En het idee is dat de Heer dan genade geeft en zal verhogen, uiteraard. En het wederstaan van de duivel, dat doe je door je te onderwerpen aan God. Dat is de strekking van het vers, feitelijk. Onderwerpt u dan goden. Daarmee wederstaat men de duivel. En zal hij van u vlieden. En daarnaast zou ik moeten lezen 1 Petrus 5... Ja, vers 5 en 6. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want, einde van vers 5, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Nog steeds dezelfde uitspraak. Met als consequentie vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Dat wil zeggen, op zijn tijd. En ook hier staat het in verband met uw tegenpartij, vers 8, de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou verslinden. Het enige wat je kunt doen daartegen is, onderwerpt u dan goden. Dat is het. Leven uit geloof en naderen tot de troon der genade, je beschikbaar stellen voor het werk van de Heer en wat het maar is, op wat voor wijze dan ook, dat is een leven van dienstbaarheid. Hoogmoed, ja, daar roep je de duivel mee op, als het ware. Die heeft dat uitgevonden. Die kan daar wel wat mee. Toch? Iemand heeft ooit beweerd dat zonde per definitie hoogmoed is. Ik vind het wel goed. Zonde is per definitie ongeloof. Maar dat is hoogmoed. Het is het afwijzen van het woord van God. Met de gedachte, ik weet het beter. Of althans, ik trek me er niks van aan, ik sta daarboven. Dat is wat het is. En dat is de duivel. Dus dat klopt wel, hoor. Ja.
De FVC moet met de verdediging.
Nou ja, dat is ook zo, ja. Men zou de dingen aan de Heer overlaten, want dat is een onderwerp in zichzelf. natuurlijk. Maar dat is de algemene gedachte van, die we in de psalmen dus ook uitgebreid tegenkomen. Algemene gedachte van, ik zal nog een lied van Esther Timms citeren. Mijn leven is veilig in Gods hand. Waar de klemtoon verkeerd ligt, dus ik denk dat ik weet wie het geschreven heeft. Maar, mijn leven is veilig in Gods hand. In Gods hand, maar goed. Dat is de strekking van eigenlijk, nou nee, van alle psalmen moet ik misschien niet zeggen. Maar u moet dat toch opgepakt hebben. Dat is ook in deze. Ik riep tot de Heer en mijn recht is bij de Heer en hij zal mij oordelen en dat soort dingen meer. En dus heet het, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Het idee dat je er allemaal zelf voor moet zorgen is ook te beschouwen als een vorm van hoogmoed. Alleen het is een beetje gevaarlijk om dit soort dingen te zeggen, omdat wij leven in een samenleving, of wat er voldoende moet gaan, waarin ons wordt verteld dat de zorgen voor ons levens ergens anders liggen. In Brussel of zo, of in Den Haag, of bij welk loket. Ja, zo van, de overheid moet dat regelen in die verzorgingsstaat die wij hebben enzovoorts. Alles moet geregeld en de politie moest er naar kijken en weet ik veel. Ik kan dat allemaal niet goed onder woorden brengen. Ik snap er ook eerlijk gezegd weinig van. Maar, want we zijn wel degelijk verantwoordelijk voor onze eigen levens. Dat dan weer wel. En hoe dat verder zit, ja, ik waag me daar nooit aan, omdat ik geen flauw idee heb hoe andere mensen denken, leven, in het leven staan en tegen die dingen aankijken, of ze van rechts kijken of van links. Afhankelijk van aanleg en opvoeding en omstandigheden. Ik heb er geen flauw idee van, ik zou het hier niet kunnen zeggen hoe dat moet. Ik weet alleen, dat is de bottom line altijd. Als wij kinderen van God zijn, dan is er niemand die ons uit zijn hand kan rukken. Kan je daar niks ergs overkomen? Ja, wist er waarachter, ligt hier zo'n dik boek. Ik zei net, het is veel te dik. Ligt hier een boek. Het boek van de martelaren. Wie het allemaal waren en wanneer en hoe en wat. Ik zei, het boek is te dik. Ja, er staan natuurlijk veel te veel martelaren in. Er zijn gelovigen die van alles is overkomen wat ik u ook niet toewens. Om het maar netjes te zeggen. Dus ja, kan je daar niks over. Jawel, dat kan wel. Maar ja. Niettemin, ons leven is veilig in Gods hand. Ja, dat is waar. Ja. Zo is het maar net. Ja. Maar dan neemt niet onze verantwoordelijkheid weg voor ons eigen leven, hoor. Weg niet. Goed. Nou heb ik die ongeveer wel gehad. Oh ja, Jesaja 7, oh, die heb ik genoemd. Ezechiël 17 heb ik weliswaar genoemd in het voorbijgaan. Maar die wil ik toch even noemen, juist omdat die onbekend is. Nog. Want het beginsel van verhogen en vernederen, dat is niet maar in de wederkomst, maar het is altijd, dat is hoe God werkt. Als wat gelovig overblijft, is per definitie nederig, onderworpen. En ik citeer u Ezechiël 17, uitsluitend het laatste vers. Zo zullen alle bomen des velds weten. En de bomen, dat waren koninkrijken, dan wel koningshuizen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom vernederd heb en de nederige boom verheven heb. De hoge boom dus vernederd en de nederige verhoogd. En het gaat hier over de beide koninklijke takken uit Juda. Want het heet de takken, want het gaat over een stamboom, hè. Het gaat over de takken van Peres en Zera uit Genesis 38... waarvan ik altijd meteen roep, we weten tot vandaag niet wie van de twee nou eigenlijk het eerst geboorterecht meekreeg. En dat weten wij niet, omdat onderweg het ook een en ander gewisseld wordt. En omdat bovendien onderweg ook die twee taken toch bij elkaar komen. Dus dan maakt het ook niet meer uit. Ik vind het wel aardig. Maar waar Ezechiël het over heeft, is hoe dat zit met die twee takken vanuit Juda. Want de scepter zou van Juda niet wijken, maar van de tak van Peres week hij wel. Bij de ondergang van het Davidisch huis in Jeruzalem althans. Dat werd vernederd. Maar er was ergens nog een nederige tak en die werd verhoogd. En dat is wat hier in een gelijkenis. Nou, er zijn er drie voor nodig, maar het is in principe maar één gelijkenis. De laatste, hier uit Ezechiël 17, waarin dat wordt vastgelegd. En dat het in de vorm van een gelijkenis is, dat is omdat het een verborgenheid is die tot in onze dagen voortduurt. En meer zeg ik er liever niet over, maar het is hetzelfde beginsel. Dat wat hoog was, met al zijn verbeelding, dat werd vernederd. En dat wat nederig was, en waar niemand op gerekend had, dat werd verhoogd. En zo verdween het Davidische koningshuis uit Jeruzalem en kwam terecht in Ierland. En via Ierland in Schotland, via Schotland in Brittannië. Dat is het korte verhaal. Waarom ook niet? Drie keer gekeerd. Maar dat was hoofdstuk 21. Ja, omgekeerd staat er, maar dat om hoort er niet bij. Gekeerd, gekeerd, gekeerd. Maar dat hoef ik nou niet uit te leggen. Het gaat maar om dat begrip nederigheid. En ik zal u er nog één noemen, want ik noemde Filippenzen 2 in verband met de Heer Jezus, die zichzelf vernederd heeft, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is Filippenzen 2, en het wordt ons tot voorbeeld voorgehouden, die dat gevoelen zei in u het welk ook in Christus Jezus was, het gedeelte dus vanaf vers 5, maar waar het me nu om gaat, is om hoofdstuk 3... waarin vers 20 wordt aangekondigd de komst van de zaligmaker, die ons vernederd lichaam veranderen zal. En de context brengt mij ertoe om te zeggen dat vernederd lichaam betekent het dienstbare lichaam, ons lichaam hier, tijdens onze wandel, levenswandel, hier op aarde, als ik het zo mag zeggen, mag eigenlijk niet, want er staat, maar onze wandel, vers 20, is in de hemel, ons burgerschap, met de MBG dan, is in de hemel, maar het gaat wel degelijk over ons leven, als kinderen gods hier op aarde natuurlijk, waarbij we een voorbeeld zouden nemen aan de Heer Jezus. En dat voorbeeld is het voorbeeld van nederigheid, dienstbaarheid. Dat is wat de strekking is van deze hele brief. En als dan bijna aan het eind van de brief staat, die ons vernederd lichaam veranderen zal, dan gaat het niet over een oneervol lichaam of iets dergelijks, maar gaat het gewoon om dat lichaam dat dienstbaar geweest is aan God en zijn werk. Dat zou je niet zeggen als je het vers alleen leest, alleen het vers. Maar in de context, en zeker in de context die wij nu vanavond hebben, in verband met nederigheid, moet toch duidelijk zijn dat het daarover gaat. Bovendien, elders wordt gezegd, met name in 1 Korinthe 15, dat die verheerlijking van dat lichaam, ter gelegenheid dus van de opname van de gemeente, dat die verheerlijking van dat lichaam, laten we zeggen, evenredig is met de dienstbaarheid ervan. Het heet namelijk loon. Zie? En naarmate dat lichaam dus dienstbaar geweest is, na die mate zou het verheerlijkt worden. Begrijp je me goed? Wij leggen daar niet de normen voor aan, hoor. Ja, we zouden ook onszelf niet oordelen, zegt Paulus. Hij zegt, ik doe dat niet, dus het komt ons niet toe. Daar komt de Heer toe. Maar het is wel het beginsel van de arbeider en zijn loon. Daarom eindigt 1 Korinthe 15 dus ook met te zeggen dat we standvastig zouden zijn en overvloedig in het werk des Heer, als je weet dat die arbeid niet ijdel is in de Heer. Maar dat is het hoofdstuk waar staat dat het verheerlijkte lichaam, ja, dat is verschil in heerlijkheid. En dat maakt ons praktische leven zinvol. En dat is de strekking van de Filippense brief in hoge mate. Zie. En dus dat vernederde lichaam zou verhoogd worden. En waarschijnlijk naarmate het vernederd was. Want daarom heet het ook over de Heer Jezus Christus. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Wij zouden de volgorde, denk ik, iets anders zeggen, die woorden. Hè? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Omdat hij uitermate vernederd was. Waarbij de verhoging dus evenredig is, als dat het goede woord is voor de wiskundigen onder u. De verhoging evenredig is aan de vernedering. Daar is verband tussen. En daarom vernedert u onder de krachtige hand God en hij zal u verhogen. En dan weer terug naar de psalm. Hij ziet de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Zie je dat het gaat over verdrukking. De verdrukking van de Heer zelf in zijn leven hier op aarde. Maar vervolgens geprojecteerd op dat gelovig overblijfsel in onze dagen, daarom zo'n Martelaarsboek, maar zeker ook geprojecteerd op de grote verdrukking in de dagen van de wederkomst van Christus. In het midden der benauwdheid maakt gij mij levend, uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden, en uw rechterhand behoedt mij, de Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid en laat niet varen de werken uw handen. Dat wil zeggen, de Heere zal het voor mij voleinden en laat niet varen de werken uw handen. De Heere laat niet varen de werken van zijn hand. God heeft een plan en werkt het uit. En hoewel het er bij gelegenheid misschien uitziet dat God ermee ophoudt, staat er nadrukkelijk, hij laat niet varen de werken zijner handen. Dat wil zeggen, hij doet wat hij beloofd heeft. Elders heet het zelfs, hij zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Dat wil zeggen, Psalm 137 spreekt over onze bedeling. God zwijgt en er gebeurt niks, het is wachten op de toekomst. Over wat gebeurt of niet. Maar het gebeurt wel dat oordeel over Edom en over Babel komt. Die uitredding uit de zinloosheid, maar ook uit de benauwdheid, komt wel degelijk, want de Heer doet wat hij beloofd heeft. Je bent weer terecht bij de spotters die zeggen, er gebeurt niks. En dan zegt Petrus, ja, er gebeurt wel degelijk wel. Echt wel. Want zo was het in het verleden. Mag dan lang duren, God is langmoedig, zo heet het ook, dat zegt hij ook. Maar niettemin, God doet wat hij beloofd heeft, je kunt daarvan op aan, op de lange termijn. Wellicht, en in onze dagen wellicht een wat minder lange termijn, maar toe maar. Maar dat is waar het over gaat. God doet wat hij gezegd heeft. En die woorden betekenen juist en vooral wat, omdat inderdaad de langste bedeling, als ik dat zo eens een keer mag zeggen, wat losjes, de langste bedeling uit de Heilse geschiedenis, in de zin van de langste, aaneengesloten periode uit de Heilse geschiedenis, is de onze. Vanaf zijn eerste komst tot zijn wederkomst. Dus het lijkt alsof hij ermee opgehouden is, of het eind van het verhaal is. En sommigen verwachten dus alleen nog maar een jongste dag. Nou ja, de meesten, als ze al wat verwachten. Toch? Maar nee, God heeft die dingen beloofd met betrekking tot een koninkrijk vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Hij zal dat zeker realiseren. En het nog betere nieuws is voor u en mij, en wij zullen daarbij zijn. Toch? Goed, daar zien we naar uit. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben zoveel redenen om u te danken voor de rijkdom die u ons in Christus hebt geschonken. Voor die zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen, niet op grond van enige verdiensten onderzijds, maar simpelweg door ons te onderwerpen aan uw belofte en aan uw woord. Want daardoor geeft u ons wat u beloofd hebt, uit de rijkdom van uw genade daadwerkelijk. We danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn om uw woord te openen. We mochten zien hoe deze ogenschijnlijk losse schriftgedeelten, losse liederen, niettemin deel uitmaken van het geheel van uw heilig woord. Deel uitmaken van uw profetisch woord dat zeer vast is. En tot ons spreken over de persoon van onze heiland in de eerste plaats, maar ook over ons. Wij danken u dat we mogen leren verstaan dat niet de mens zelf in eigen kracht tot u zou moeten opklimmen of iets dergelijks, maar in tegendeel, dat u het bent die in uw kracht en uit uw genade doet wat de mens nou eenmaal niet kan. En die ons verheft met uw krachtige arm uit het modderig slijk, uit de ruisende kuil, uit een duistere wereld, uit de macht van de dood en zeker ook uit de heerschappij van zonde en wet. Wij danken u daarom dat u ons plaatst in de vrijheid en in de toekomende eeuw. Dat u ons deelgenoot maakt, reeds nu, van die grote zaligheid en voor ons een erfenis bewaart in de hemel, zoals uw woord dat zegt. We danken u dat we over alles heen daarnaar mogen uitzien. En mogen weten dat onder alle omstandigheden uw woord stand houdt tot in eeuwigheid. En dat uw woord, uw beloften niet wijken. Want u bent die ene waarachtige God die gesproken heeft en die uw woord gestand doet. Daarom, Vader, we bevelen ons aan bij dat woord en bij die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.